Goedemiddag allemaal. Het is warm genoeg. Dus ga ik vandaag een extra lange les doen. Ah ja, dus. Als er... Oh, dat is veel beter. We kunnen het licht niet verdragen. Als we woorden spreken tijdens de Bijbelstudie, tijdens de samenkomst, wat is dan het nut daarvan? Dat is geen open vraag. Stel dat we nu de tijd zouden gebruiken om niks te zeggen, dat ik mijn mond zou houden, of degene die les zegt, dat die niks zou zeggen. Wat zouden we dan zeggen? Wat zou dan de reactie zijn? Wat zouden we dan verwachten? Het is niet de bedoeling van de woorden die we horen, dat we die gaan gebruiken om ons te laten opvoeden, om ons te laten groeien in geloof, in waarheid, in de kennis van wie God is, in de kennis van wat zijn wil is. Dus dan verwacht God ook als wij die woorden die wij horen, in onze twee oren, dat we daar iets mee gaan doen. Dat we die gaan gebruiken in ons leven. Dat we die gaan laten werken in ons leven. Want die woorden, dat zijn zoals de Bijbel zegt, levende woorden. Dat zijn woorden waarin kracht zit. Als je die woorden gaat toepassen, dan gaat er iets resulteren, daar gaat iets uit voortkomen. We hebben juist gezien in de schriftlezing, het eerste gedeelte van Deuteronomium 28, hoe God denkt over zijn volk. Hij heeft het beste voor met zijn volk. In het Oude Testament was dat de fysieke natie van Israël. En hij wilde hen het beste geven. Hij wilde hen het goede geven. Hij wilde goed voor hen zorgen dat ze in alle rust en in alle vrede in dat beloofde land zouden kunnen genieten van het leven samen met God. Maar we weten ook dat er een nieuw verbond is gekomen onder Jezus Christus. En dat oude verbond, dat is afgedaan. En in zijn eerste brief aan Romeinen, er was er maar één, schrijft Paulus over bepaalde dingen waar ik vandaag met jullie over wil spreken. En het heeft vooral te maken, de gedachte van de les is vooral dat wij soms de gedachte in onszelf toelaten dat we zeggen, God zal mij wel begrijpen. Of dat we dat niet zeggen of denken, maar dat we wel zo handelen alsof God ons wel zal begrijpen. Natuurlijk, dan weten we nog niet wat ik daarmee bedoel, maar ik hoop in de eerste twee hoofdstukken van Romeinen wat gedachten naar voren te halen die dat zullen verduidelijken. Nu, Romeinen hoofdstuk 1, vers 5. Paulus die gaat in de eerste verse uitleggen wie hij is en wat God heeft gedaan. En in vers 5 zegt hij wat dat heeft voortgebracht. Namelijk dat door Jezus, zegt hij, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen. Waarom is Paulus door Jezus uitgekozen om een apostel te zijn? Om de gehoorzaamheid van het geloof te bewerken. Dus wanneer Paulus zal spreken tijdens zijn leven, in zijn brieven, dan heeft dat te maken dat hij probeert om de gehoorzaamheid van het geloof te bewerken. Om mensen die niet Jood van oorsprong zijn, om hen specifiek daarover te gaan vertellen. Dat is zijn hoofddoel. Hij zegt dan ook in vers 16 van datzelfde hoofdstuk, ik schaam mij het evangelie niet, het goede nieuws. Hij schaamt zich daar niet voor. Waarom niet? Het is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Het evangelie van Jezus kan mensen redden. Redden van het eeuwig verderf. Redden van hun zonden die scheiding brengen tussen hen en God. En wat zegt hij? Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, want Jezus is uit de Joden geboren. Hij is tot de Joden gekomen en heeft eerst aan de Joden het evangelie bekendgemaakt. Maar niet alleen voor de Jood, wat staat er dan? Maar ook voor de Griek. Ook voor de niet-Jood is datzelfde evangelie van Jezus Christus. Wat zegt hij in vers 17? Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. God is rechtvaardig. God staat voor gerechtigheid. Dat wil zeggen dat God bepaalde verwachtingen heeft van ons mens. God zal ons gedrag, ons leven, ons denken, ons handelen gaan oordelen volgens een bepaalde maatstaf. En hij zal dat doen op een rechtvaardige manier. Nou, wat dat betekent, dat zullen we sterk zien. Maar de rechtvaardige, dat is iemand die uit geloof leeft. Dat is iemand die het geloof dat geopenbaard is, het evangelie van Jezus Christus, waarin we moeten geloven, dat is het geloof, dat is iemand die zelf daarin zichzelf zal gaan overgeven. Die zelf zijn hart, zijn verstand daarin zal overgeven en dat zal gaan geloven. Maar geloven op zich, dat is niet waar het evangelie over spreekt, want wat hebben we gezien? Waarvoor was Paulus een apostel? Om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken. Dus dat geloof heeft bepaalde vereisten, heeft bepaalde verwachtingen, heeft bepaalde principes, heeft bepaalde regels, bepaalde geboden, en daaraan moet gehoorzaamheid worden gegeven. En dat is waarom Paulus een apostel is geroepen, speciaal om dat bekend te maken. Kijk hoe vers 18 begint in vers hoofdstuk 1. Want hij heeft pas gezegd, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Waarom zegt hij dat? Wel omdat hij nu gaat zeggen in vers 18, want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid en ongerechtigheid aan onderhouden. De rechtvaardige heeft de verplichting. Wil hij als rechtvaardige door het leven gaan? Wil hij door God gekend worden als een rechtvaardige om uit geloof te leven? Want iemand die niet uit geloof leeft, dat kun je zien. Dat kun je zien aan hoe goddeloos en hoe onrechtvaardig die leeft. En als jij ongelovig bent, als jij goddeloos bent, onrechtvaardig bent, dan zal God zijn toren over u als mens doen komen. Daarom is Jezus bekendgemaakt. Daarom is Jezus verkondigd dat God niet wil dat zijn toren over de mensen wordt uitgestort, maar omdat God rechtvaardig is, zal hij zijn toren uitstorten over een ieder die blijft wandelen in die goddeloze weg. En die mensen, die worden beschreven verder in hoofdstuk 1, waarin wordt gezegd dat zij een natuurlijke omgang hebben vervangen door een onnatuurlijke. Dus als wij weten wat er in onze maatschappijen aan het gebeuren is, dat huwelijken en relaties van hetzelfde geslacht, dat algemeen aanvaard is geworden, dan weten wij ook hoe het gesteld is met onze maatschappijen. Dat wij leven in een zeer goddeloze maatschappij. En dat over die maatschappij de toren van God zal geopenbaard worden, tenzij deze mensen die dingen doen, zich daarvan bekeren. Maar die mens, die goddeloze mens, die niet uit geloof leeft, en het is niet dat iemand zegt dat hij uit geloof leeft, het is iemand die gehoorzaamheid van geloof bewerkt, dat is degene die uit geloof leeft. Maar die mens, die wordt dus beschreven, die goddeloze mens, in vers 28, daar zij het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaalt. Dus om dingen te doen die niet goed zijn. Maar goed volgens wie? Goed volgens wie zijn normen? Rassennormen? Johanna-normen? Mijn normen? God zijn normen. God die het geloof heeft bekendgemaakt, die de normen heeft bepaald. Maar deze mensen die doen wat niet betaalt. En En je gaat een opsomming geven. En je gaat zeggen, die mensen die zijn vervuld van allerlei onrechtvaardigheid. Dat woord onrechtvaardigheid hier betekent dingen doen die de wet overtreden. Opnieuw, welke wet? De wet van Christus. De wet van het geloof, waaraan God wil dat gehoorzaamheid wordt gegeven. Die mensen worden beschreven als vol van boosheid. Dat wil zeggen, iemand die boze voornemens heeft. Boze intenties heeft. Het in zijn hart heeft om slechte dingen te gaan doen. Hebzucht. Iemand die meer wil hebben dan de ander. En die diep ongelukkig wordt als er een ander is die iets mooier heeft of iets beter heeft dan hij of haarzelf. Hoe worden die goddeloze mensen nog beschreven? Vol van slechtheid. De slechtheid hier is een woord dat omschrijft geen schaamte kennen om wetten te breken. En zo kennen we genoeg mensen. Er is geen schaamte meer. Oh, als we bekijken naar de overheid van ons land, die ons ook bepaalde wetten geeft. Och, wie is de overheid? Och dit, och dat. En er is geen schaamte meer om de wetten die er zijn, om die zomaar te breken. Om zich daar niet aan te houden. Om die zomaar te overtreden. Dat is hoe we de goddeloze mens kunnen herkennen. Vol nijd, dat wil zeggen afgunstig zijn, moord, twist, dat wil zeggen iemand die voortdurend ruzie maakt, iemand die voortdurend strijd maakt, list, iemand die bedrieglijk is, kwaadaardigheid, iemand met een slecht karakter, oorblazen, dat is eigenlijk een gek woord, oorblazen, die blazen. Ik denk dat het woord al een beetje omschrijft wat het betekent. Iemand die heimelijk lastert. Iemand. Dat is wat een oorblazer is. Een lasteraar, iemand die roddelt. Die zichzelf goed wil voelen door slecht te gaan spreken over iemand anders. En dan praat ik niet om informatie die gedeeld moet worden bekend te maken om daarover te spreken, maar echt met de intentie om die iemand in een slecht daglicht te plaatsen. Roddelen. Praten over dingen waar ik eigenlijk nog niet eens over moet praten. Wat niks opbouwt, wat niks bijbrengt. Haters van God, verwatenen, dat betekent iemand die onbeschaamd is. En ik had daar nog iets extra van opgeschreven. Iemand die uit hoogmoed beledigende taal over iemand uitstort, of hen een ergerlijk kwaad aandoet. Dat is een verwaten iemand. Dus, je bent zo hoogmoedig, dat je iemand zo gaat beledigen. En je gaat die woorden uitstorten over die persoon. Om die de gronden te boren. Dat is een verwaten iemand. Lasteraar, dat was de roddelaar. Ja. Lasteraar, dat betekent, dat woord betekent de roddelaar. Dat is niet juist. Dan overmoedigen. Iemand die zich verheft. Iemand die meer van zijn eigen denkt dan dat hij werkelijk is. Een grootspreker. We kennen allemaal het woord blaaskaart. Dat is een grootspreker. Iemand die veel te vertellen heeft. We hebben zo'n collega. Die brengt zichzelf voortdurend in de problemen. Doordat hij constant, dat is echt een blaaskaart. En ik zeg dat niet om slecht te spreken. Maar die is constant over zijn eigen bezig. Die heeft constant boel met iedereen. Die is constant aan het opscheppen. Die denkt veel meer van zijn eigen dan dat er werkelijk is. En die heeft constant miserie met alles en iedereen. Een groot streek. Vindingrijk in het kwaad. Hun ouders ongehoorzaam. Onverstandig. Dus iemand die geen inzicht heeft. Je zegt het wel tegen mensen. Je leert mensen wel. Maar ze krijgen het inzicht niet. En dat heeft niks te maken dat het verstandelijk niet te begrijpen is. Ze krijgen het inzicht niet omdat ze iets gedaan hebben. Omdat ze God niet erkennen. Als je God niet erkent, dan wordt het duister in je verstand. Dan gaat je blind worden. Dan gaat je bepaalde dingen niet kunnen zien. Omdat je eerst God moet erkennen en God moet zoeken. Hoe gaat je die goddeloze mens nog kunnen herkennen? Iemand die onbestendig is. Dat betekent trouweloos. Er is geen trouw bij mensen. Je kunt hen niet geloven op hun woord. Als ze ergens een belofte aan hebben gegeven. dan zullen ze dat breken. Er is geen trouw meer. Zonder hart. Dat betekent zonder een natuurlijke liefde. Herinner u dat ik vorige keer gesproken heb, vorige week, dat we datzelfde zijn tegengekomen. Zonder hart, iemand die geen natuurlijke liefde heeft. Ik heb dat voorbeeld al eens aangehaald, dat we soms zien dat een moeder, een paar jaar terug, een moeder had haar baby in de microgolf gezet, en die aangezet. Dat wij zouden denken, hoe kan zo iemand iets doen? Geen natuurlijke liefde. Dat is allemaal het gevolg van te leven zonder God. Zonder barmhartigheid. Geen genade kennen. Van God willen wij vergeving ten alle tijden. Maar een ander vergeven, dat is vaak de hoop. Geen genade. Wat wordt er gezegd in vers 32? Immers hoewel zij de rechtseis van God kenden. Wat is de rechtseis van God? Wat verwacht God? Namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen. Wauw. Dat is God zijn rechtseis. Mensen die zo zijn, die verdienen de dood. Dat is zonde. Dat is nog veel meer dan alleen dit, maar hier geeft Paulus een specifieke lijst. Als je ouders ongehoorzaam zijn, verdient jij de dood. Als jij zonder inzicht zijt, verdient jij de dood. Als jij hebzuchtig zijt, verdient jij de dood. Als jij je laat leiden door allerlei lusten, verdient jij de dood. Als jij slecht van karakter bent, verdient jij de dood. Dat is wat God zegt. En wat doen de mensen die deze dingen doen, die goddeloze mensen, die beschreven staan in Romeinen 1? Ze kenden de rechtheid, ze wisten dat het verkeerd was. Ze doen ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Ze gaan het zelf doen. En ze gaan ook applaudisseren als anderen het ook doen. Ze gaan blij zijn met de goddeloosheid die anderen doen. Een bijval schenken. Daar zit voor ons ook een les in. Dat wij moeten leren dat het niet alleen verkeerd is om onszelf te onthouden van zonde. Ik bedoel, het is nodig dat wij onszelf onthouden van zonde. Maar dat is niet genoeg. Wij moeten ook nog oppassen dat we niet anderen gaan laten denken dat ze goed bezig zijn met hun zonde, want dat is wat goddelozen doen. Hun bijval schenken aan wie goddeloze dingen bedrijven. Wat zeg je in hoofdstuk 2? Want de brief is vooral erop gefocust, in de eerste hoofdstukken, om een onderscheid te maken, de gerechtigheid uit de wet van Mozes en een gerechtigheid uit het geloof. Want er waren Joodse christenen die meer van zichzelf dachten dan dat ze werkelijk waren. En kijk eens wat hoofdstuk 2 zegt. Daarom zijt gij, o mens, wie jij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer jij oordeelt. Oordelen is niet verkeerd. Wij moeten oordelen. Maar in Matthäus 7, ik zal het misschien heel even lezen. Degenen die vlug zijn, die kunnen ook meegaan. Maar in Matthäus 7, vers 1, we komen zelfs terug naar Romeinen 2, daar staat: oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. En de context is niet dat we niet mogen oordelen. Integendeel, Jezus gebiedt ons op een andere plaats, het ontglipt mij even waar het staat, dat we zelfs moeten oordelen, maar met een rechtvaardig oordeel. En hier was het probleem dat het oordeel dat deze mensen velden onrechtvaardig was. En wat was het probleem? Ze waren aan het kijken naar de splinter bij de ander en ze zagen de balk in hun eigen oog niet. En dat is wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 2. Gij zijt niet te verontschuldigen, o mens. Wie jij ook zijt, het maakt niet uit wie jij zijt, wanneer jij oordeelt. En waarom niet? Want waarin jij een ander oordeelt, veroordeelt jij uzelf. Want jij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Snap je het probleem wat hier gebeurt? Paulus maakt duidelijk, God heeft het evangelie ook voor de heidenen gezonden. En dat waren Joden die zeiden van die heidenen, die zijn toch zo slecht. Kijk eens wat die allemaal doen.
En ze deden het zelf. Ze deden dezelfde dingen als wat de heidenen deden. Maar zij moesten beseffen dat met het moment, met de daad, dat zij een oordeel uitspraken over de slechte dingen van de heidenen, dat zij daarin zichzelf ook veroordeelden. Want zij deden juist dezelfde dingen. En dat beseften zij niet. Want zij waren wel bezig over de slechtheid van de heidenen, maar hun eigen slechtheid, juist hetzelfde. Daarvan dachten zij, God zal me wel begrijpen. God zal wel, God weet wie ik ben. God zal wel begrijpen hoe ik in elkaar zit. En zo steekt God niet in elkaar. Want zo denkt God ook niet. Dat is hoe mensen denken, maar God denkt zo niet. Want lees verder. Vers 2. Wij weten echter. Dus, dit is iets wat we weten. Dit is iets wat we, waarvan we overtuigd zijn. Dit is iets wat zeker is. Dit is iets wat een waarheid is als een koe waar niet aan geprutst kan worden. Wel, wat is het wat wij weten dat Paulus zegt? Dat het oordeel van God onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Het maakt niet uit wie jij bent. We hebben allemaal gehoord van de theorie eens gered, altijd gered. Wel, dat heeft hiermee te maken. Oh, ik ben een christen geworden. Ik ben door de genade van God vrijgekocht van al mijn zonden. Maakt er maar uit wat ik doe nu. Maar ik ben gered. Jezus heeft mij behouden. Is dat wat Paulus zegt? Maakt het niet uit wat je doet? Hij zegt, en dat is opnieuw lezen vers 2. Wij weten echter dat het oordeel van God onpartijdig is. Dat wil zeggen, God gaat geen onderscheid maken. God gaat niet zeggen, oh ik begrijp wel hoe jij woont en wie jij bent. En jij mocht dat wel doen, maar jij mocht dat niet doen. Dat is niet hoe God in elkaar steekt. Onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Vers 3. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat jij het oordeel God zult ontgaan? Ze rekende daarop. Stop. Waarom denk je dat Paulus deze woorden schreef? Zo dachten zij. Zij rekenden daar inderdaad op dat God aan hen zou voorbij gaan, terwijl zij dezelfde dingen deden als de heidenen. Maar van de heidenen, daar verwachten ze dat God zijn toren zou doen gelden. En dan zou het ook juist zijn voor God om dat bij hen te doen, maar bij onszelf niet. Dat is hoe zij dachten. Vers 4. Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid? Als mensen zo denken, dan verachten ze iets. Dan is hun denken niet goed. Dan spotten ze ergens mee. Veracht gij de rijkdom van zijn goedheid? God is heel rijk aan goedheid. God heeft het beste voor met alle mensen. Maar niet alleen dat. God is ook rijk aan verdraagzaamheid. Generaties lang heeft God het kwade verdragen totdat hij zijn zoon in de wereld heeft gezonden. Nu heeft hij het geloof bekendgemaakt en zelfs nu is hij nog geduldig en zeer. Hij ondergaat de opstandigheid van de mensen omdat hij niet wil dat ook maar één ziel verloren gaat. Als wij zo denken dat we denken, ja God zal mij wel begrijpen, dan verachten wij zijn langmoedigheid. En zijn verdraagzaamheid. En zijn goedheid. Wat zegt Paulus? Beseft jij niet? Zij besefte iets niet. En wat besefte zij niet als zij zo dachten? Dat de goede tierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt. Paulus was een apostel gezonden om het gehoorzaamheid van het geloof te bewerken. Zij moesten tot inkeer komen en zich afkeren van datgene wat God zei. Dit is niet goed. Dat is wat God zijn goedheid, verdraagzaamheid en hoogmoedigheid had moeten bewerken. Maar het had dat nog niet gedaan. En het tegendeel, het had een leugen in hun hoofd geprent. Dat God hen wel zou begrijpen als zij die dingen deden. Vers 5. Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart, hoopt gij uw toren op tegen de dag van toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel God,
die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Wat zal God doen op de oordeelsdag? Zeggen, ja, jij wel, jij niet. Jij hebt hetzelfde gedaan, maar jij mocht binnen en jij niet. God zal in ieder vergelden naar zijn werken. En hij zal een rechtvaardig oordeel daarover vellen. En wat is dat rechtvaardig oordeel in vers 7? Hun die in het goed doen, volharden. Dus je moet volharden in het goed doen. Je kunt daar niet mee stoppen en zeggen, ik stop nu met goed doen. En God zal mij wel begrijpen, nee. Hun die in het goed doen volharden, die heerlijkheid, die eer en onvergankelijkheid zoeken. Wat krijgen die mensen? Die krijgen het eeuwige leven. Dat is een collega van mij die is met geocaching bezig. Je had van gehoord dat je met een toestelletje krijgt de coördinaten en je moet een schat gaan zoeken. En die schat die ligt ergens aan door bossen, weilanden, overal. Heel fijn om met de kinderen te doen. En die is daar verslaafd aan. Die is daar constant mee bezig. Die is constant op zoek naar zijn schat. Waar zijn wij naar op zoek in ons leven? Als wij op zoek zijn naar het eeuwige leven, naar de onvergankelijkheid, naar heerlijkheid, eer, naar een relatie met God, dan zullen wij ook het eeuwig leven krijgen. Dat is het rechtvaardig oordeel van God. Als we volharden in het goed doen. Maar in vers 8 zegt hij de andere kant. Maar hun die zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn. Het is ofwel het een ofwel het ander. Ofwel gehoorzaam je, ofwel zijn je ongehoorzaam. Daar is geen tussenweg. En als jij de ongerechtigheid gehoorzaam bent, dan wacht u toren en gramschap. Vers 9 zegt Paulus, verdrukking, dat wil zeggen een kwelling, en benauwdheid, dat wil zeggen een angst, zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Er is geen aanzien des persoons bij God. Als jij dingen doet die de dood verdienen, dan zult jij Gods toren krijgen. En daarom hebben wij juist Gods genade nodig. En daarom is het nodig dat we blijven wandelen in het spoor van Christus. Daarom is het nodig dat als wij fout doen, dat we ons bekeren met berouw en God om vergeving vragen, dat die schuld niet meer tussen ons en God instaat. Daarom is het nodig om die relatie met God levend te houden. We zullen een laatste gedachte halen uit Romeinen hoofdstuk 6. Vers 1, daar zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Wat is het antwoord? Jazeker, want God zal mij wel begrijpen. God kent mij, God weet hoe ik me voel. God weet, kent mijn zwakte, God kent mijn moeite. Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Absoluut niet. We mogen niet bij de zonde blijven. Dus als dat in uw hoofd zit, dan is dat iets wat Satan daarin heeft ingevoerd en wat jij hebt toegelaten, omdat niet God heeft mogen spreken wanneer hij zei, volstrekt niet. Hij zegt, immers zo zullen wij die aan de zonde gestorven zijn daar in ons leven. Wij mogen niet meer in de zonde leven. En vers 16. Weet jij niet dat je hem in wiens dienst jij je stelt, als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven. Het zij van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Gehoorzaamheid van het geloof maakt dat jij door God gerechtvaardigd zult worden.
Als je de zonde gaat blijven gehoorzamen, dan zal de dood het gevolg zijn. Ik had nog een tekst in Matteüs 13, maar daar gaan we niet naartoe. Er zijn twee manieren hoe je met deze woorden van God kunt omgaan. Je kunt zeggen, als je gezondigd hebt, hey, ik ben ook maar een mens. Ik ben een mens van vlees en bloed, dus God zal me wel begrijpen. Dat hoop ik, wat ik heb aangetoond, niet de goede manier. Of we kunnen zeggen, als iemand ons aanspreekt over onze zonde, of als God het door zijn woord aan ons bekend maakt, ik heb gelijk. Ik was fout. En met Gods hulp zal ik mijn zwakheid overwinnen. Het is aan ons de keuze. Hoe reageert jij? Dat zal bepalen wat jij in de eeuwigheid wilt zeggen. Amen.